My beloved brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik vanmorgen tot u mag spreken. Ik dank u allen dat u voor mij bidt. Dat waardeer ik ten zeerste. In mijn 49 jaar als algemeen autoriteit heb ik al meer dan 200 keer in de algemene conferentie gesproken. Ik ben nu 96 jaar. De wind waait en ik heb het gevoel dat ik het laatste blad aan de boom ben. Maar mijn gezondheid is eigenlijk vrij goed, ondanks alle geruchten. Vaardige artsen en verpleegkundigen houden me staande. En wellicht zullen sommigen van u eerder moeten gaan dan ik. Maar met mijn leeftijd in gedachten wil ik u graag mijn getuigenis geven van de fundamentele waarheden van dit werk. Ik geef toe dat ik niet alles weet, maar sommige dingen weet ik zeker. Vandaag wil ik spreken over wat ik met zekerheid weet. Toen keizer Constantijn tot het christendom werd bekeerd, werd hij zich bewust van de verdeeldheid die er bestond onder de geestelijken over de aard van de godheid. In een poging om dat probleem uit de wereld te helpen, riep hij in het jaar 325 de vooraanstaande geestelijken van zijn tijd in Nicea bij elkaar. Ze kregen allemaal de kans om hun mening te geven. Maar de oneenigheid nam alleen maar toe. Toen ze het niet eens konden worden, werd er een compromis gesloten. Dat werd de geloofsbelijdenis van Nicea, en grondbeginselen daarvan worden door de meeste christelijke aanhangers aanvaard. Dat kan ik niet begrijpen. Volgens mij is die geloofsbelijdenis verwarrend. Wat ben ik dankbaar dat wij in deze kerk niet afhankelijk zijn van menselijke uiteenzettingen over de aard van de godheid. Onze kennis is rechtstreeks afkomstig van de persoonlijke ervaring van Joseph Smith, die als jonge man met God, de eeuwige Vader, en zijn geliefde zoon, de herrezen Heer, sprak. Hij knielde in hun aanwezigheid neer. Hij hoorde hun stem en gaf daar gehoor aan. Allebei waren ze een afzonderlijk persoon. Het was niet zo vreemd dat hij tegen zijn moeder zei dat hij erachter was gekomen dat haar kerk niet waar was. Aldus is ons geloof in de eeuwige Vader een van de belangrijkste leerstellingen van deze kerk. Hij is een echt individueel wezen. Hij is de grote heerser van het heelal. Maar hij is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. Wij bidden tot hem. Zulke gebeden zijn gesprekken tussen God en de mens. Ik ben ervan overtuigd dat hij onze gebeden hoort en verhoort. Dat kan ik niet ontkennen. Hij heeft zoveel van mijn gebeden beantwoord. Alma zei tegen zijn zoon Heleman: raadpleeg de Heer bij al uw handelingen en hij zal u ten goede leiden. Ja, wanneer gij u des nachts nederlegt, leg u dan neer in de hoede des Heren, opdat hij over u zal waken in uw slaap. En wanneer gij des ochtends opstaat, laat uw hart dan vol dankbaarheid zijn jegens God. En indien gij die dingen doet, zult gij ten laatste dagen worden verhoogd. Mijn tweede grote zekerheid is ook terug te voeren tot dat visioen van de profeet Joseph Smith. Namelijk dat Jezus leeft. Hij is de levende Christus. Hij is de Jehovah van het Oude Testament en de Messias van het Nieuwe Testament. Onder leiding van zijn vader heeft hij de aarde geschapen. Het evangelie van Johannes begint met deze opmerkelijke woorden. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Let vooral op het laatste vers. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Hij was de grote schepper. Het was zijn vinger die de geboden op de berg schreef. Hij was het die zijn koninklijk paleis in de hemel achterliet om naar de aarde te komen en onder erbarmelijke omstandigheden geboren te worden. Gedurende zijn korte zending genas hij de zieke, liet hij de blinden zien, wekte hij de doden op en berispte hij de schriftgeleerden en fariseeën. Hij was de enige volmaakte man die ooit op aarde is geweest. Dit alles maakt deel uit van het plan van zijn vader. In de hof van Gethsemane was zijn leed zo groot dat hij bloeddruppels zweette toen hij met zijn vader sprak. Maar dat alles maakte deel uit van zijn grote zoenoffer. Hij werd gevangen genomen en voor Pilatus gebracht, waar de menigte om zijn dood riep. Hij droeg zijn eigen moordwapen, het kruis. Op Golgotha gaf hij zijn leven en riep hij uit: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Zijn lichaam werd voorzichtig in het graf van Jozef van Arimathea gelegd. Maar 3 dagen later, op die eerste paasmorgen, was het graf leeg. Maria van Magdala sprak tot hem en hij sprak tot haar. Hij verscheen aan zijn apostelen. Hij liep met 2 vreemdelingen op de weg naar Emmaüs. En er wordt gezegd dat hij door zo'n 500 anderen gezien werd. Hij zei: Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden, en ze zullen naar mijn stem horen, en het zal worden 1 kudde, 1 herder. Dienovereenkomstig verscheen hij aan de mensen die zich in het land Overvloed op het westelijke halfrond hadden verzameld. Daar onderwees hij de mensen, zoals hij in de oude wereld had gedaan. Dat staat allemaal in het boek van Mormon opgetekend, wat eveneens een testament aangaande de goddelijke aard van onze Heer is. Kort samengevat, zijn hij en zijn vader aan de jonge Jozef verschenen, waarbij de vader zijn zoon introduceerde met de woorden: Dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. Het volgende waar ik zeker van ben en waarvan ik mijn getuigenis geef, is de verzoening van de Heer Jezus Christus. Zonder die verzoening is het leven zinloos. De verzoening is de sluitsteen in de boog van ons bestaan. Het bevestigt dat we leefden voordat we op aarde geboren werden. Het sterfelijk leven is slechts een springplank naar een glorierijker bestaan hierna. Het verdriet over de dood wordt verzaagd door de belofte van de opstanding. We zouden geen kerstmis hebben als er geen Pasen was. Nu wil ik het hebben over de grote zekerheden die we door de herstelling van het evangelie van Jezus Christus hebben ontvangen. Zoals de herstelling van het priesterschap, ofwel het gezag van de mens om in de naam van God te spreken. Het priesterschap bestaat uit 2 onderdelen. Het lagere, ofwel het Aaronisch priesterschap, is door Johannes de Doper hersteld. Het hogere, ofwel het Melchizedeks priesterschap, is door Petrus, Jacobus en Johannes hersteld. Toen het Aaronisch priesterschap werd hersteld, legde de herrezen Johannes de Doper zijn handen op het hoofd van Joseph Smith en Oliver Cowdery en zei: aan u, mijn mededienstknechten, verleen ik in de naam van de Messias het priesterschap van Aaron, dat de sleutels omvat van de bediening van engelen en van het evangelie van bekering en van de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden. President Wilford Woodruff heeft op hoge leeftijd tegen de jonge mannen van de kerk het volgende gezegd: ik wil heel duidelijk stellen dat het niets uitmaakt of iemand priester of apostel is, zolang hij zijn roeping maar groot maakt. Een priester heeft de sleutels van de bediening van engelen. Ik heb in mijn leven, mijn hele leven, als apostel, als zeventiger of als ouderling, nooit meer bescherming van de Heer genoten dan toen ik het ambt van priester droeg. Het Melchizedeks of hogere priesterschap stelt mannen in staat om anderen de handen op te leggen en een zegen te geven. Zij zegenen de zieken. Jacobus heeft in het Nieuwe Testament gezegd: is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. Tot slot wil ik de zegeningen van het huis des Heren noemen, die uit de herstelling van het oude evangelie zijn voortgekomen. Deze tempels, waarvan we de afgelopen jaren veel hebben gebouwd, bieden zegeningen die nergens anders te verkrijgen zijn. Alles wat in die heilige gebouwen plaatsvindt, heeft met de eeuwige aard van de mens te maken. Mannen, vrouwen en kinderen worden voor eeuwig als gezin aan elkaar verzegeld. Het huwelijk is niet tot de dood ontscheidt. Het is voor eeuwig, als de betrokkenen die zegen waardig zijn. Het meest opmerkelijk is de bevoegdheid om plaatsvervangend werk in het huis des Heren te verrichten. Er worden verordeningen verricht voor de doden die tijdens hun leven niet de kans hebben gehad om die te ontvangen. Ik hoorde onlangs het volgende over een weduwe in Idaho Falls. In een periode van 15 jaar heeft zij in de Idaho Falls tempel plaatsvervangend werk voor 20.000 mensen gedaan. Op een vrijdag had ze de 20.000ste begiftiging voltooid en op zaterdag deed ze er weer 5. Een week later overleed ze. Kijk eens wat deze ene vrouw gedaan heeft. Ze heeft plaatsvervangend tempelwerk verricht voor net zoveel mensen als er hier vanmorgen in het conferentiecentrum zitten. Bedenk eens hoe zij aan de andere kant is ontvangen. Mijn broeders en zusters, dat is mijn getuigenis, dat ik u plechtig geef. God zegen u, elke van u trouwe heiligen der laatste dagen. Het is mijn nederig gebed dat u thuis vrede en liefde zult hebben, door geloof en gebed geleid zult worden bij alles wat u onderneemt. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen. Wij danken het tabernakelkoor voor de prachtige muziek die zij deze morgen gebracht hebben. Ook danken we iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen. Nu zingt het koor: O mijn Vader, Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Won Yong Ko van de 70. De slotbijeenkomst van deze conferentie begint vanmiddag om 2:00 Amerikaanse zomertijd.